De schriftlezing voor deze dienst kunt u vanmiddag vinden in de brief aan de Hebreeën. En we lezen allereerst uit hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 10. En daarna uit hoofdstuk 12, de versen 1 en 2. Dus de schriftlezing is Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 10. En Hebreeën 12, de versen 1 en 2.
Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardigd was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Vervolgen wij hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods.
De tekst voor de bediening van het woord deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Hebreeën 12, de versen 1 en 2. Dus de versen 1 en 2 is de tekst voor de prediking in deze dienst, waarin een aantal jongeren belijdenis van het geloof zullen afleggen. En daar spreekt de apostel: daarom dan ook, al wij zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons licht omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Toen ik in de aanloop naar deze belijdenisdienst nadacht over de tekst waarover het vanmiddag zou gaan in de prediking, werd ik eigenlijk op het spoor gezet, en dat wil ik vanmiddag aan het begin van de preek wel even vertellen, door de brieven die jullie aan mij hebben geschreven. Ik zal daar verder niet over uitweiden natuurlijk wat er allemaal in die brieven staat, maar een rode draad door die verschillende brieven heen is toch ook, als het gaat om de strijd van het geloof, dat ik proef in die brieven dat het verlangen is om de Here te volgen en de Here te dienen, maar dat je ook merkt dat er een strijd is, dat er aan je getrokken wordt. En dat je ook merkt dat je elke dag weer kracht nodig hebt om de weg van de Here te gaan. En toen ik dat zo zag, ook in die brieven van jullie, toen ik ze nog weer eens een keer doorlas in de aanloop naar deze dienst, toen werden mijn gedachten geleid naar deze tekst die we vanmiddag hier samen vinden in Hebreeën 12, de versen 1 en 2, waar de apostel spreekt over de loopbaan van het geloof, waarin een ieder loopt die door het geloof in de Heere Jezus Christus leeft. En dat is een renbaan, een loopbaan. En om aan de finish van die loopbaan te komen, heb je volharding en kracht nodig. En daar gaat het over vanmiddag in de bediening van het woord, in deze tekst. Thema voor de preek is dan ook, in de loopbaan van het geloof. En dan zien we allereerst drie dingen, drie opdrachten zou je kunnen zeggen. Kijk naar voren, die loopbaan die ons wordt voorgesteld. In de tweede plaats, kijk om je heen, want er is een wolk van getuigen die om ons heen is in die loopbaan. En in de derde plaats, kijk naar boven, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dus in de loopbaan van het geloof, kijk naar voren, kijk om je heen en kijk naar boven. In de tekst van vanmiddag gebruikt de apostel een beeld dat ontleend is aan de sportwereld. Nou, de sportwereld is ons ook niet onbekend. Ook al in die tijd waren er sportwedstrijden. De Olympische Spelen die er tot op de dag van vandaag zijn, die vinden juist hun oorsprong in die Griekse wereld in die dagen. En er werden vele wedstrijden gehouden, ook hardloopwedstrijden. En nu gebruikt de schrijver van deze brief dat beeld van zo'n hardloopwedstrijd om de lezers te bemoedigen en aan te sporen en op te wekken in de weg van het geloof. Want die weg van het geloof, die zou je dus kunnen vergelijken met zo'n renbaan. En in die renbaan, in die loopbaan, dan zijn de sporters gericht op wat voor ligt. Ze zijn gericht op de finish. Ze willen de eindstreep behalen. En daarom zijn hun ogen gericht, kijk vooruit, naar het parcours dat je moet afleggen. En ze zijn één en al concentratie. En ze willen zich door niets en niemand laten afleiden. Ze hebben één doel voor ogen. We moeten de eindstreep, we moeten de finish behalen. De eindoverwinning. En met zulke atleten worden nu de lezers van deze brief vergeleken. Deze lopen niet in een renbaan in een stadion, maar ze lopen in de renbaan van het geloof. En ze zijn op die loopbaan van het geloof door God zelf geplaatst. Deze lezers zijn door God geroepen, door het evangelie dat aan hen verkondigd werd. Want hoe zijn ze op die loopbaan gekomen? Nu, als je de hele brief even zou lezen, dan zou je daar best wel een indruk van krijgen. Want aan het begin van deze brief, daar lees je dat deze mensen, hoorders van het evangelie zijn geworden, die gehoord hebben van de grote zaligheid die door de Here aan hen is verkondigd. Ze hebben de stem van de Here gehoord. De verkondiging van de zaligheid, de zaligmaker, de Here Jezus. En toen dat evangelie door hen gehoord werd, bleef het niet alleen maar bij horen, maar hun hart ging open voor dit evangelie. De Heere Jezus werkte in hun hart. Hij bond hen aan de Heere Jezus, de zaligmaker, door het geloof. Ze gingen hun zonden belijden. Ze kwamen tot bekering. Er kwam een verandering in hun leven. Ze leerden vertrouwen op de kracht van het bloed van de Heere Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Jezus die een volkomen verzoening is van de zonde. Die de hoge priester is. Die het offer gebracht heeft. Ook een centraal thema in deze brief. En zo zijn ze op die loopbaan van het geloof gekomen. En zijn ze gaan lopen, gaan rennen, onderweg naar de eindstreep, om straks uit handen van Christus de kroon van de overwinning te ontvangen. Dus net als die atleten is het belangrijk om goed naar voren te kijken, om de finish in het oog te houden. En dat vraagt nu inspanning en volharding. Zo tekent dus de apostel de weg van het geloof. De gelovigen zijn geroepen om in deze loopbaan te volharden tot het einde toe. Nee, niet iedereen loopt in deze loopbaan van het geloof. Niet ieder mens rent mee, om het zo te zeggen, om de eindstreep te behalen. Dat merken de lezers van deze brief ook. Zij waren tot het geloof in de Heer Jezus gekomen, maar ze leefden in een omgeving waar heel veel mensen waren die helemaal de Heer Jezus niet kenden en ook niet wilden leren kennen, die er zelfs afkerig van waren. En ze wisten het uit eigen ervaring. We hebben ook zelf uiteindelijk deze keuze niet gemaakt, maar we zijn geroepen door het evangelie. En wat is dat een geweldige zegen. Dat we geroepen worden door het evangelie om in de loopbaan van het geloof te gaan lopen. Want dat is de baan, dat is de weg die uitloopt op de eeuwige heerlijkheid. Dat is de smalle weg, om een ander beeld te gebruiken, die uitloopt op het hemelse Sion. De eeuwige vreugde en de eeuwige gemeenschap met God. Het is de loopbaan, zegt de schrijver van deze brief op een andere plek, die uitloopt op de stad die fundamenten heeft. Dus God roept zondaar die zich van hem hebben afgekeerd. Die roept hij om in die loopbaan te gaan lopen. De loopbaan naar de eeuwige heerlijkheid. De vraag is ook vanmiddag, loopt u, loop jij al mee? Want dat is de bedoeling van de prediking. Dat onze ogen ervoor open gaan. Dat er maar één weg tot behoud is. En dat is Jezus Christus. En Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Kijk, van nature kunnen er hele andere dingen zijn in ons leven die we belangrijk vinden, zodat we aan die loopbaan voorbij gaan. Aan die smalle weg die tot het leven leidt. We kijken niet vooruit. Hebben niet in de gaten dat we onderweg zijn naar onze eeuwige bestemming. En we zetten alle kaarten op dit leven. Daar spannen we ons voor in. Om onze idealen te behalen. Om carrière te maken. En over onze eeuwige toekomst denken we helemaal niet na. Die schuiven we vooruit. Of we denken dat komt later misschien nog wel een keer. Maar dat is een grote fout om dat te doen. Deze tekst laat ons zien. Het komt erop aan om in die loopbaan van het geloof te lopen, heel persoonlijk, door het geloof in de Heere Jezus Christus. De Heere roept ons. En ik mag vanmiddag zeggen, deze jongeren die hier vooraan staan, of zitten op dit moment, maar die straks staande hun jawoord zullen geven, die hebben dat ook ontdekt. Dat als de Heere je roept met kracht, dan kun en wil je daar niet meer onderuit. Want de Heere Jezus is de zaligmaker. In hem is zo'n grote zaligheid. In hem is alles te vinden wat we nodig hebben. Vergeving van onze zonden. Vernieuwing door de Heilige Geest. Het eeuwige leven. Dat is de loopbaan van het geloof. Dat is de weg naar God zelf straks. Dat is de weg naar de eindstreep. Naar de eeuwige overwinning. Kijk, en dan kun je niet langer buiten die loopbaan blijven. En deze jongeren die hier vanmiddag belijdenis doen, die willen ook anderen vanmiddag ertoe aansporen en ertoe aanzetten die dat nog niet kennen en die nog geen belijdenis gedaan hebben. Ze willen je als het ware vanmiddag ook zeggen, kom ga met ons en doe als wij. Om in die loopbaan van het geloof te gaan, om onderweg te gaan naar de eindstreep, naar het hemelse Sion, onderweg naar de stad die fundamenten heeft. Want als we niet op deze loopbaan gaan lopen, ja, dan zijn we ook onderweg. Maar dan is dat de brede weg die naar het eeuwige verderf leidt. En dat is waar God ons nu voor wil bewaren. En daarom roept hij ons vanmiddag met klem en met kracht om in deze loopbaan te gaan. En dan is het echt belangrijk, zegt de apostel vanmiddag, dat je naar voren kijkt. Dat je gericht bent op de eindstreep. Want het gaat niet vanzelf. In die loopbaan is het niet zo dat je als het ware als een glijbaan bij de eindstreep komt, zo in één keer. Nee, we lezen het in de tekst van vanmiddag. De apostel die zegt, laat ons afleggen alle last die ons zo licht omringt. En de zonde die ons zo licht omringt. Kijk, een atleet die met zo'n hardloopwedstrijd meedeed, ja, die past zijn kleding er natuurlijk op aan, dat hij zo snel mogelijk kan lopen. Die doet geen lange mantel aan, want dat zit hem alleen maar in de weg om zo snel mogelijk bij de eindstreep te komen. Hij trekt aan wat hem helpt om zo hard mogelijk te lopen. En tegenwoordig is het bij topsporters zo dat ze kleding ontwerpen die zo goed is dat ze net nog een tikkeltje sneller zijn dan een ander. En zo is het ook in deze loopbaan van het geloof. De last afleggen. Alles afleggen wat in geestelijk opzicht je in de weg staat om in die loopbaan te lopen. En dat hoeven niet direct zondige dingen te zijn, maar wel dingen die je in de weg staan. Die je zelfs kunnen blokkeren of kunnen belemmeren in het leven en de omgang met de Here. Kijk, dat is wat er bij deze Hebreeën zichtbaar werd. Er dreigde verslapping, er dreigde afzwakking en vertraging toen ze aan het lopen waren in die renbaan van het geloof. In het begin, toen ze tot geloof gekomen waren en toen ze vol waren van de Heer Jezus die ze hadden leren kennen. Ja, toen waren ze in die loopbaan gaan lopen met kracht en met moed. Maar op een gegeven moment ging de snelheid eruit. Ze gingen vertragen. Er kwam nogal wat tegenstand. Ze werden van alle kanten belaagd. De vreugde kwam onder druk te staan. Hun hart is niet meer zo vol van vreugde en toewijding om de Here te dienen. Dus dat kan in het leven met de Here. Daarvoor moet je waken, zegt de apostel. Waken voor de dingen die je afleiden, die je af willen remmen in die loopbaan van het geloof. Kijk, met je studie of met je werk is natuurlijk niks mis. God heeft je ook die plek gegeven. Maar als het je zo gaat opslokken en het gaat je zo beheersen en het gaat zo alles in je leven bepalen, het slokt al je tijd en je energie op, dat de omgang met de Here onder druk komt te staan, dat het leven met God achteruit gaat, dan wordt dat een hindernis. Dat kan je hobby zijn. Dat kan misschien nog wat anders zijn, wat in je gedachten komt waarvan je vanmiddag zegt, dat zit me eigenlijk in de weg om met volharding die loopbaan te lopen. En we kunnen zo druk zijn met de dingen van het dagelijks leven, er zo mee bezet zijn, dat het zoeken van de Here, dat achteruit gaat, dat het gebedsleven verzwakt, dat het bijbellezen verflauwt. Er wordt een uitdrukking door de apostel in deze brief gebruikt. Dat je kunt verachteren in de genade. Dat betekent dat je achteruit gaat in de genade van God. En dat moet een atleet natuurlijk niet hebben, dat hij achterop raakt. Dat hij vertraagt. En zo is het nou ook in het leven van een christen. En daarom is het goed om elke keer ervoor te waken, jonge mensen, ook hiervoor aan. Om alle last af te leggen. Om jezelf steeds daarop ook te onderzoeken. Wat is een verhindering in mijn leven? Om mijzelf aan de Here toe te wijden. En mijzelf aan de Here steeds weer te geven. En dan is er ook nog de zonde, zegt de apostel, die ons zo licht omringt. Ja, een christen heeft voortdurend te strijden tegen de zonde. De strijd tegen de zonde, dat is geen strijd die achterhaald is, integendeel. De zonde neem je zo makkelijk mee, zegt de apostel. Zo licht draag je die mee. Onbewust heb je die zo weer, bij wijze van spreken, om je heen hangen, zodat die je vertraagt op die loopbaan. En dat is juist het gevaarlijke van de zonde. Dat het zo gemakkelijk gebeurt. Dat we niet altijd waakzaam zijn, dat we niet altijd alert zijn. Dat de kracht van de zonde soms sterker is dan we zelf weer zijn. En wat gebeurt er dan? Dan hangt die zonde weer aan ons. Dan moeten we die zonde meeslepen, die hindert ons. De zonde die in ons woont, van binnen. en de zonde van buitenaf, de verleidingen van deze wereld. En daarom leg ook die zonde af. Strijd tegen de zonde, om niet opnieuw in de greep van de zonde te komen, zodat je struikelt of dat je zelfs valt. Want als dat wel gebeurt, en dat gebeurt ook in het leven van een kind van God, kijk bijvoorbeeld maar naar David, dan is het nodig dat je tot bekering opnieuw komt. En dat de Heilige Geest je weer opricht om weer verder te gaan, met de zonde breken, om weer voor God te gaan leven. En die zonde kan natuurlijk in het leven van ieder christen ook weer verschillend zijn. Bij de een is dat misschien de zonde van hoogmoed, dat je al snel beter voelt dan een ander. En bij weer een ander is het dat het vooral ook draait om je eigen ik en om je eigen voordeel. En dat je geneigd bent om eerst aan jezelf te denken en dan plaats aan een ander. Of dat je zelf toch altijd weer, ja, toch zelf wel geëerd wil worden. Dat het niet om Christus gaat. Of zondige verlangens, hebzucht, gierigheid, boosheid, jaloezie, roddelzucht. Ja, alles wat niet in overeenstemming is met de geboden van God. Dat kan een veroorzaker zijn. Dat je in die renbaan van het geloof afgeremd wordt. Om verder te gaan. En zoals een atleet zich alles uittrekt en van zich afgooit wat in de weg zit, om zo snel mogelijk bij de eindstreep te komen. Zo moet een christen, zegt de apostel, afleggen. Alle last en de zonde die ons zo makkelijk omringt. Je moet vooruit blijven kijken. Je moet de eindstreep in het oog blijven houden. Je moet in de gaten hebben dat je elke dag onderweg bent. Onderweg naar de finish. Naar de overwinning die Christus geeft. En de apostel is daarin wel heel realistisch en heel eerlijk. Deze manier van lopen in de renbaan gaat een zondaar die de Heere kent, gaat hem lang niet altijd gemakkelijk af. Dat vraagt om volharding. Laat ons met lijdzaamheid. Dat is een woord wat zegt, laat ons met volharding, maar ook in het lijden, dat we de kracht krijgen om te dragen wat ons in de weg zou kunnen zitten. En waar we zo mee bezig kunnen zijn dat het ons ook afremt. Dat we ook in de beproeving en in het lijden dat we meemaken, het kruis dat we dragen, dat we steeds voor ogen houden. We zijn onderweg. Het is de smalle weg die naar het leven leidt. Ook al kan het soms zwaar zijn. Nou, je ziet dat soms ook wel eens bij sporters. En dat ze tot het uiterste moeten gaan om de overwinning te behalen. En zo is het ook in het leven van een christen. Soms moeten we tot het uiterste gaan. De apostel, we hebben dat niet gelezen, die schrijft in Hebreeën 12 even verderop. U hebt nog niet tot bloedens toe tegen de zonde gestreden. Met andere woorden, soms moeten we ook weer krachtiger en sterker strijden tegen de zonde. Maar houd de eindstreep in het oog. Kijk naar voren. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar zegt de apostel, je moet niet alleen naar voren kijken. Je moet ook om je heen kijken. Want er is een wolk van getuigen om ons heen. En dan moeten we even terugbladeren naar het 11e hoofdstuk. We hebben de eerste 10 versen daarvan gelezen. En in heel dat lange hoofdstuk zie je voorbeelden van gelovigen in het Oude Testament die de kracht van de Heere ontvangen hebben om te volharden in het geloof. Ze hebben de eindstreep bereikt. Ze hebben de finish behaald. En ze laten zien hoe God werkt en hoe God de kracht geeft om te volharden. Ook in tijden van beproevingen, ook in moeilijke dagen. Vaak wordt er bij deze tekst dan de uitleg gegeven, en dat heeft natuurlijk wel iets moois. Een stadion waarin ook allemaal toeschouwers zitten, en dat zijn supporters. En die moedigen dan de renners aan die daar in de loopbaan zo hard mogelijk lopen om de finish te bereiken. Zo, zegt de apostel, hebben wij een wolk van getuigen die laten zien dat het de moeite waard is om te volharden. Zij zeggen als het ware, wij hebben ook in die loopbaan van het geloof gelopen. We hebben de eindstreep behaald. Zoals Paulus dat zegt aan het einde van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. We zijn niet de eersten die in die loopbaan lopen. Jonge mensen hier vooraan. Jullie zijn niet de eersten die belijdenis afleggen. Er is een wolk van getuigen om ons heen. Die vanmiddag ook aan jullie laten zien dat het de moeite waard is om in de loopbaan van het geloof te lopen. Dat het de moeite waard is om te volharden. Dat het de moeite waard is om het oog naar voren te houden. Ze hebben diezelfde strijd gestreden. En juist deze lezers van de Hebreeënbrief, die werden ook van alle kanten eigenlijk ook benaderd om af te zwakken. En dat vonden ze lastig. Want de Hebreeën, dat zijn Joden. En deze Joden waren christen geworden. Maar ze kregen van de kant van hun eigen landgenoten, hun volksgenoten, de Joden, kregen ze er soms flink van langs. Want ze zeiden, jullie verachten de wet van Mozes, jullie verachten de tempel, jullie verachten de offerdienst. En ze werden zelfs als vijanden gezien. In deze brief lees je zelfs dat sommigen uit hun huizen verjaagd zijn, omdat ze christen zijn geworden. Ze werden bespot, ze werden als minderwaardige burgers beschouwd. Dus het had gelijk ook nog consequenties voor hun dagelijks leven, dat ze christen waren geworden. En dat ze dan te benen als Jood christen geworden waren. En toen kwam er bij sommigen de gedachte, ja, kunnen we dan niet beter teruggaan naar het Jodendom? Kunnen we dan niet beter doen, net als de Joden, dat we weer naar de tempel gaan en dat we weer naar de offerdienst gaan. Die is toch ook door Mozes ingesteld. En hebben die Joden dan toch niet gelijk? Is Jezus dan wel de echte Messias? En zo werden ze van alle kanten benaderd. Maar de apostel laat zien, kijk eens even naar al die gelovigen uit het Oude Testament. Neem nou eens Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders. Ze hebben door datzelfde geloof geleefd en zij zagen naar de komst van de Messias, de Heere Jezus, uit. En in de Heere Jezus is alles vervuld. Dat is het centrale, ook in deze brief. We hebben een hoge priester, Jezus Christus, die volkomen genoegdoening heeft gedaan voor alle zonden. We hebben geen tempel meer nodig. We hebben geen offerdienst meer nodig. Richt je daarop. En zo hebben al die aartsvaders uitgezien naar de komst van de Heere Jezus. Ja, zij leefden voor de komst van de Heere Jezus. Ze hebben het niet meer meegemaakt hier op aarde dat Jezus gekomen is en de zonde verzoend heeft door zijn offer en door zijn kruis. Maar ze hebben volhard. Abraham heeft uit de verte met de verrekijker van het geloof de dag van de Heere Jezus gezien en hij is verblijd geweest. Met andere woorden, ze moedigen ons aan om te volharden in het geloof in de Heere Jezus Christus. Zo is er een wolk van getuigen. Zo is daar David, die ons ook aanmoedigt om verder te gaan. Ook als je in zonde valt, om weer op te staan en weer verder te gaan in afhankelijkheid, in de kracht van God met het gebed. Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Wat zou ik moeten zonder de Heilige Geest in die loopbaan van het geloof? Denk aan Abraham en Isaac, die uitzagen naar de vervulling van Gods belofte. Lang moesten wachten op hun zoon Isaac, maar ze hebben daarin door de kracht van Gods genade met vallen en opstaan volhard. Ze hebben de goede strijd gestreden. Ze hebben het geloof behouden. En dan denk ik dat ik vanmiddag ook mag zeggen dat we niet alleen hoeven te kijken, dat is wel het eerste, naar al die wolk van getuigen die in de Bijbel staan. En daarom is het ook zo belangrijk om je Bijbeltje te lezen, om te zien hoe de Heere werkt in de harten van zijn kinderen. Om ze te laten volharden, daar kun je onderwijs uit ontvangen, daar kun je lering uit trekken. Maar misschien mogen we vanmiddag toch ook wel zeggen, er zijn er ook zoveel uit ons voorgeslacht die ons al zijn voorgegaan en die reeds juichen voor de troon van God en die bij wijze van spreken vanmiddag ons ook aanmoedigen om te volharden in die loopbaan van het geloof. Een vader of een moeder, een bèbè of een bes, een opa of een oma, een oom of een tante of een goede vriend misschien van wie je weet dat die de Heere vreesde. En die zijn in het geloof gestorven. En ze moedigen ons ook vanmiddag aan, samen met die wolk van getuigen, om te volharden in het geloof. En dan het derde. Kijk omhoog. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Ja, Jezus zit aan de rechterhand van God sinds de hemelvaartsdag. Zie op Jezus, zegt de apostel. En dat bedoelt hij niet te zeggen van ja, je moet eerst vooruitkijken en dan om je heen kijken. En tenslotte moet je dan ook nog even naar boven kijken. Je zou kunnen zeggen, zo staat het ook in de grondtekst, in dat werkwoordsvorm. Dat zien op Jezus, dat moet er vanaf het allereerste begin zijn. Ook als je naar de eindstreep kijkt. Ook als je om je heen kijkt naar die wolk van getuigen. Het is dus een voortdurend, een constant zien op Jezus die aan de rechterhand van God is. Hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof. En dat is nou een prachtige verwoording van de rijkdom van de genade die ons vanmiddag laat zien wie de Heere Jezus is, die op de hemelvaartsdag zijn plaats aan de rechterhand van de Vader heeft ingenomen. Hij is de overste leidsman. Dat woord leidsman, dat is een diep woord met een volle betekenis. Leidsman, dat is best een mooie vertaling daarvan, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Dat woord betekent ook, hij is de grondlegger. Hij is degene die ermee begonnen is. Hij heeft het fundament van het geloof gelegd. In Hebreeën 2 vers 10 staat, hij is de leidsman van hun zaligheid. Dus daarmee is Jezus anders dan al die anderen die in die wolk van getuigen zijn. Hij is de grote wegbereider. Hij heeft die loopbaan van het geloof mogelijk gemaakt. Hij heeft die loopbaan van het geloof gelegd door zijn lijden en sterven, door zijn volkomen verzoening. Hij is het fundament van de zaligheid. Hij is de grote hoge priester, ik zei het al. Door hem is er toegang tot God en kunnen zondaren tot God naderen met vrijmoedigheid. Want vanuit onszelf klagen al onze zonden ons aan en kunnen wij voor God niet bestaan. Hij is de grote hoge priester en zo kun je volharden in die loopbaan van het geloof. En zo kun je als je valt ook weer opstaan en tot bekering komen om verder met volharding te lopen. Want Jezus heeft alles volbracht om met volharding de finish te bereiken. Zie op Jezus. Blijf je hart gericht houden op Jezus, die de volkomen zaligmaker is. Voor deze christenen die deze brief ontvingen van de apostel was het de verleiding om terug te vallen naar het jodendom en weer te gaan kijken naar de wetten van Mozes en ook terug te vallen om te vertrouwen op je eigen werken en wat je zelf doet. En dat is een gevaar wat er nog steeds is. Om weer te blijven kijken naar jezelf. Om daar te zoeken en te vinden en de kracht misschien wel te putten om te volharden. Maar dat is een verloren zaak. Als je het in jezelf moet zoeken en het in jezelf moet vinden, dan kom je nooit aan de eindstreep. Maar de Heilige Geest leert mij juist dat ik geen kracht heb in mijzelf om alles van hem te verwachten die aan de rechterhand van God zit. En juist dat is tot bemoediging. En dat is wat de Heilige Geest doet. Die je Christus laat zien als je tot geloof komt. Maar dat niet alleen, die dat elke keer weer doet in het leven van het geloof. Die je geestelijke ogen geeft om hem te zien in mijn strijd, in mijn aanvechting, in mijn twijfel, in mijn zonde waarin ik gevallen ben. Dat ik soms misschien wel wanhopig bij mezelf denk, zal ik ooit wel de eindstreep behalen? Zie op Jezus. Zie op hem. Elke dag, steeds weer opnieuw. Ik val mezelf zo vaak tegen. Maar Hij valt niet tegen, die aan de rechterhand van de Vader zit, die alles volbracht heeft en die vanuit de hemel zijn Heilige Geest gegeven heeft om mij te leiden, om mij te versterken, om mij te onderwijzen en om mij te leiden, zodat ik straks de eindstreep zal halen. Want hij is de leidsman, fundament van het geloof. Leidsman betekent ook dat hij met je meegaat vanuit de hemel. Hij is begonnen in mijn leven. Dat is een kenmerk van alle kinderen van God. Je begint zelf niet. De Heere begint. Als het van mij vandaan moest komen dat ik zou moeten beginnen, dan zou er niemand zalig worden. De Heere is de eerste. Hij begint. Hij trekt. Hij opent je ogen. Maar hij gaat ook verder. Want als ik aan mezelf was overgeleverd om te volharden, waar zou ik blijven? Maar zie op hem. Hij heeft zelf het voorbeeld gegeven ook. De tekst zegt het. Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Toen de vreugde die hem voorgesteld werd in het vooruitzicht was. Hij wist dat hij terug zou gaan naar zijn Vader in de hemel. Dat hij daar als de koning van de overwinning zou worden binnengehaald. Hij heeft die vreugde die hem voorgesteld was, die heeft hij in het oog gehouden. En zo heeft hij geleden hier op aarde. Heeft hij de schande verdragen. Heeft hij de schande veracht. Wat heeft hij geleden? Wat heeft hij gestreden? En heeft dat op een hele unieke manier gedaan. Heeft dat voor de zijnen gedaan. Hij heeft de drinkbeker van de toorn van God tot de laatste druppel leeg gedronken. Om zo de zaligheid uit te delen aan arme zondaren die in eigen kracht geen stap kunnen zetten. En zo is hij ook de voleinder van het geloof. Hij maakt het af. Zijn werk dat hij op aarde begonnen is. Dat heeft hij volbracht. Maar hij gaat in de hemel verder om het werk ook in het leven van zijn kinderen hier op aarde af te maken. En dat is wat de Heilige Geest ons leert en wil laten zien ook in deze tekst. Hij zal zijn werk voltooien. Hij maakt het af, dwars door strijd en ziekte en afbraak heen. Wat er ook in mijn leven gebeurt. Ik zal de eindstreep behalen. Niet omdat ik zo krachtig ben. Maar omdat mijn zaligmaker aan de rechterhand van de Vader, de overste leidsman en de voleinder van het geloof is. In hem ligt alles om zalig te worden, om straks de eindstreep te behalen. En die komt straks. Bij de Olympische Spelen gaat het natuurlijk om als eerste over de streep te komen. En wie de overwinnaar is, die wordt gehuldigd. En in die dagen, dan kregen ze een lauwerkrans om. Als teken dat ze de overwinning behaald hebben. En wanneer ze dan terugkeerden naar hun eigen stad of naar hun eigen plaats waar ze vandaan kwamen, dan werden ze gehuldigd en dan werden ze geëerd. Zo ging dat in die tijd. Hoe gebeurt dat met deze renners in de loopbaan van het geloof? Ze straks de finish bereiken. De eindstreep behalen. Zullen ze dan naar zichzelf wijzen dat ze gewonnen hebben? Zullen ze dan zichzelf naar voren schuiven? Wij hebben het zo goed gedaan. Absoluut niet. Als zij straks, als jullie, door het geloof leven en volharden tot het einde toe. En dat geldt van een ieder hier in de kerk of die meeluistert vanmiddag. Als we door de kracht van de Heilige Geest volharden tot het einde, dan zullen we straks alle eer en roem aan hem geven die ons gekocht heeft met zijn bloed. Hij ontvangt alle eer en alle lof. Hij is degene die tot in eeuwigheid geprezen zal worden. En wij werpen de kroon van de overwinning die we ontvangen neer aan de voeten van de Heere Jezus om aan te geven. U hebt het gedaan. Het is alleen dankzij u. Dat is het lied van een christen. Dat is het lied dat een christen zal zingen. Wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.